Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 22 zingen we de laatste twee versen. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. En het 16e, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Om het nakroos dat de Heere wordt toebereid. Te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, de versen 15 en 16. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 9e hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Wij herzeggen nu Romeinen 9, de versen 1 tot en met 16, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 136 en daarvan het eerste vers: loof de Heer, want Hij is goed. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Romeinen 9, vers 1 tot en met 16. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn consciëntie en mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel willen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen. Welke zijn der vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven alles, te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch, ik zeg dit niet alsof het Gods woord waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is, niet de kinderen des vleeses zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor God, worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als hij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd dat haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is er dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 9 en daarvan het 8e vers. Waar de apostel schrijft, dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Gemeente, deze tekst spreekt ons over tweeërlei zaad. En dat leidt ook tot twee gedachten. In de eerste plaats het natuurlijk zaad en in de tweede plaats het geestelijk zaad. Tweeërlei zaad, in de eerste plaats het natuurlijk zaad. Ze worden genoemd in onze tekst de kinderen des vleeses. En dat zijn geen kinderen Gods. En onze tweede gedachte, het geestelijk zaad. Ze worden genoemd de kinderen der beloftenis. En die worden voor het zaad gerekend. Gemeente, de brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de Romeinen is heel erg belangrijk. Zo zelfs dat onze statenvertalers deze brief de sleutel noemen tot het rechte verstand van de hele Heilige Schrift. Ik denk als we de Romeinenbrief niet zouden hebben, dat er nog veel vragen zouden zijn rondom de verbonden. Hoe zit dat nu precies? Adam, het hoofd van het werkverbond. Christus, het hoofd van het genadeverbond. Wie is er nu precies in het genadeverbond? Wie deelt er nu in de beloften van het genadeverbond? Vragen waarin de kerkgeschiedenis over gestreden is tot op de huidige dag toe, die geleid heeft tot verschillende verbondsvisies, de twee verbondsvisie die wij hebben en de drie verbondsvisie die vele anderen hebben. En zonder de Romeinenbrief zou het ook allemaal niet helemaal helder geworden zijn. Maar de apostel is in de Romeinenbrief zo helder. Er zijn maar twee verbondshoofden, Adam en Christus. En de mens van nature, ook de afgezonderde mens, is in Adam. En in Christus liggen de verbondsgoederen. Hij gaat daar hier heel uitvoerig op in. En ook in de brief die ik er ook kort bij wil betrekken straks, de brief die hij schreef aan de Galaten in het derde en het vierde hoofdstuk. Wat is het verband van onze tekst? Wel, het gaat over het Joodse volk. Het gaat over de beminden om der vaderen wil, de voorrechten die de Heere hen gegeven heeft. En hij noemt er veel. Hij noemt er hier wel vier in één vers. De aanneming tot kinderen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving. Maar hij noemt ook de dienst Gods, hij noemt de beloftenissen. Hij zegt welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. Allemaal voorrechten die het Joodse volk gekregen heeft. De aanneming tot kinderen. Nou, dat is nogal wat. Is het hele Joodse volk dan aangenomen tot kinderen? Blijkbaar wel. Maar dan in uitwendige zin. Zoals we dat ook zojuist gehoord hebben van ons. In uitwendige zin. Ik heb het ook aangehaald op de dankdag. Dat er in het doopformulier staat dat de Heere zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan deze kinderen en aan ons allen bewezen heeft. Dus de Heere heeft in zijn zorg over ons zich opgesteld als een vader. Wij delen in zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Maar hebben we op de dankdag gezien, dat wil nog niet zeggen dat wij kinderen zijn. Of wij kinderen zijn, dat blijkt uit ons leven, uit onze gedragingen. En dan komt de apostel, het lijkt alsof hij vastloopt. Want als je het nou hebt over de aanneming tot kinderen, dat volk van Israël, hoe kan het dan zijn dat de Joden de zaligmaker hebben verworpen? Hoe kan dat dan? Want dat strijdt toch tegen elkaar. Hij zegt, is het woord Gods uitgevallen? Is het woord Gods krachteloos geweest? Is de belofte van God stuk gevallen? Dan gebruikt hij een woord, jongens en meisjes, net als een vaas die kapot gevallen is. Zo in één keer. In duizend stukken. Is dat gebeurd met het woord Gods? Is dat gebeurd met de belofte van God? Nee, Gods beloften zijn onverbreekbaar. De beloften van het genadeverbond zijn niet van voorwaarden aan de menszijde afhankelijk. Dus dat is het niet. Maar hoe kan het dan? Hoe kan het dan dat zoveel Joden niet zalig worden? En hoe kan het dan dat zoveel kerkmensen niet zalig worden? En dan geeft hij het antwoord daarop in het zesde vers. Hij zegt wel, die zijn niet al Israël die uit Israël zijn. Het zijn niet allemaal ware Israëlieten. En de kerkmensen zijn niet allemaal ware bondelingen. En voor wie zijn Gods beloften nu bestemd? Een heel belangrijk punt. En daar laat Paulus echt geen vragen over bestaan. Voor wie is de verbondsbelofte nu eigenlijk bestemd? Vanmiddag is de verbondsbelofte betekend en verzegeld. En die verbondsbelofte is vast. Die is onverbreekbaar. Het water van de doop heeft dat vanmiddag opnieuw bevestigd. De Heere doet wat hij beloofd heeft. Maar de vraag is, voor wie is die verbondsbelofte? Nou, zegt het grootste gedeelte van kerkelijk Nederland, die belofte is voor ons allemaal. Of die belofte is in ieder geval voor je als je maar gedoopt bent. Dan hoef je het alleen maar te geloven dat het ook voor jou bestemd is. Maar dat is niet de visie van de apostel Paulus, gemeente, in zijn Romeinenbrief. Dat is niet de visie van Paulus in de brief aan de Galaten. Degene die delen in de belofte, die verkrijgen de belofte. En onze kanttekenaren zeggen dan ook, waarop de apostel antwoordt, die vertwijfeling, is Gods belofte uitgevallen, dat deze belofte niet eigenlijk waren geschied aan de vleeselijke nakomelingen van Abraham, maar aan degene die God zo uit zijn geslacht als uit de heidenen daartoe ook krachtiglijk naar zijn eeuwige verkiezing zou roepen, latende de anderen door een rechtvaardig en ondoorgrondelijk oordeel in hun verdorvenheid verharden. Dus wat gebeurt er? Onze vaderen die laten het verbond der genade staan onder beheersing van de verkiezing. Dat is wat de kanttekenaren duidelijk maken. Dat is de uitleg van wat Paulus hier zegt. En wat doet Paulus? Separeren. In het zaad van Abraham. Hij zegt, er is een natuurlijk zaad en er is een geestelijk zaad. Het is niet zo dat wij allemaal ware kinderen des verbonds zijn. En natuurlijk, dat geestelijk zaad, dat is ook een natuurlijk zaad, dat bestaat ook uit vlees en bloed, maar er is meer. Er is meer, er is niet alleen een natuurlijke band, er is een geestelijke band. En dan maakt hij het heel concreet. Heel concreet met het voorbeeld van twee zonen die Abraham had. Ismaël en Isaac. Beiden waren verbondskinderen. Beiden zijn besneden. De besnijdenis is ingesteld. En de Heere heeft gezegd dat Abraham Ismaël moest besnijden. En toch is er een levensgroot verschil tussen die beide jongens. Want Ismaël behoort tot het natuurlijke zaad van Abraham en Isaac behoort tot het geestelijke zaad. En dat is wat hij hier in deze tekst ook duidelijk wil maken. Niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods. En die kinderen des vleeses, dat zijn Ismaël bijvoorbeeld, als je aan Abraham denkt. En je mag denken aan al degenen die net als Ismaël het teken van het verbond hebben gekregen, die uitwendig zijn afgezonderd. Niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods. En dan wordt dat leven van Ismaël in de Bijbel wel heel duidelijk. Ismaël was wel bevoorrecht. Ismaël mocht het teken van het verbond dragen, jongens en meisjes. Ook aan Ismaël zijn de beloften van het verbond wel gepredikt. Ismaël heeft daar wel van geweten. Ismaël leefde onder de openbaring van het genadeverbond. Ismaël behoorde tot een gezegend gezin. Maar Ismaël was een vijand. Dat is heel duidelijk gebleken. U kunt het zien als Isaac gespeend wordt, dan begint Ismaël te spotten. En waarom doet Ismaël dat? Omdat hij uit de hoogte op Isaac neerziet. De apostel Paulus noemt hem in Galaten 4 een vervolger. Dat is wat. Ismaël, de eerstgeborene van Abraham, besneden, maar een vijand en een vervolger. Zo zelfs dat hij verdreven werd uit de tent van Abraham samen met zijn moeder. En Hagar, die kon hem niet zien sterven toen er geen water meer was, die legde hem onder een struik. En dan kun je zien dat Ismaël toch rijk bevoorrecht was. Want weet je wat Ismaël doet, jongens en meisjes? Hij roept tot de Heere. Hij moet gaan sterven. Hij heeft geen water. Hij roept tot de Heere. En dan zegt de Heere dat hij de stem van de jongen heeft gehoord. Ook al is Ismaël onbekeerd. En de Heere zorgt ervoor dat er water is. En dat hij niet behoeft te sterven. En het is zelfs zo, als Ismaël opgroeit in de woestijn, dan lees ik in de Bijbel, dat is een hele sterke uitdrukking, en God was met de jongen. En de jongen, dat is Ismaël. Dus hij is rijk bevoorrecht, maar een kind des vleeses. Niet verder gekomen dan een kind des vleeses. En die kinderen des vleeses delen niet in de belofte. In de drie verbondsopvatting, sommige mensen zeggen, ach, dat is helemaal niet meer belangrijk, dat is allemaal achterhaald. Nee, dat is niet achterhaald. In de drie verbondsopvatting wordt het omgedraaid. En daar wordt de belofte aangeboden aan de kinderen des vleeses. Maar niet de kinderen des vleeses zijn kinderen Gods. Niet de kinderen des vleeses delen in de beloftenis. De Heer heeft dat Abraham ook duidelijk gemaakt. Abraham heeft tegen de Heer gezegd, och dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En toen heeft de Heer gezegd, ik zal hem rijk zegenen. Ik heb u verhoord. Ik zal hem zegenen en vruchtbaar maken en vermenigvuldigen en tot een groot volk stellen. Dat zal ik allemaal doen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. De Heere wijst op zijn vrijmacht in dit hoofdstuk. De Heere wijst op zijn welbehagen. Niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods. Dus niet omdat je gedoopt bent, niet omdat je godvrezende ouders hebt, niet omdat je tot Abrahams nakomelingen zou behoren. Dat maakt ons geen erfgenaam. Hetzelfde kunt u lezen in Galaten 3. De belofte aan het zaad is aan het zaad van Abraham gedaan. De Heere zegt, ik zal met Isaac mijn verbond oprichten. En dan zegt de kanttekening, merk op die onderscheiding. Ismaël werden tijdelijke en lichamelijke goederen beloofd, maar met Isaac richtte God zijn verbond op. Waarom? Waarom ontving Ismaël alleen tijdelijke zegeningen? Waarom ontving Isaac genade, geestelijke zegeningen? Nou, Isaac was beter. Nee, Isaac was niet beter. Isaac had ook een verdorven hart. Isaac had ook erfzonde. Bovendien, u kunt het uit het vervolg van dit hoofdstuk ook horen, dat de kinderen eer dat ze iets goeds of iets kwaads gedaan hadden, toen heeft de Heere al een onderscheid gemaakt. Het is Gods welbehagen. De gemeente, dat is een leer waar zo keihard tegen aangevochten wordt, nog altijd ook in 2023. Maar dat is de enige bron van de zaligheid, Gods welbehagen. Als wij ons beroepen puur op onze uitwendige afzondering, en er is zoveel verbondsautomatisme, doop, belijdenis, avondmaal, allemaal aan elkaar vast, dan vergeten wij niet de kinderen des vleeses zijn kinderen Gods. We zijn wel bevoorrecht, maar er is meer nodig. Het geestelijk staat onze tweede gedachte. De kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. En wat zijn de kinderen der beloftenis? Nou, daar is de apostel Paulus in Galaten 4 heel duidelijk in. Dat is Isaac. Isaac is het kind van de belofte. Isaac is op een hele andere manier ook geboren dan dat Ismaël geboren werd. Isaac kon eigenlijk helemaal niet geboren worden. Isaac is de zoon van het wonder. De Heere heeft hem dwars door de onmogelijkheid heen geboren laten worden. Isaac is de zoon van de beloftenis. De Heere maakte een onderscheid waar het niet was. En dat blijkt nog veel duidelijker, gemeente, uit die geschiedenis van Jacob en Esau. Beiden zijn van nature kinderen des torens. Maar de Heere zegt, Jacob heb ik lief gehad. De Heere had Jacob ook kunnen laten liggen in zijn ellende. De Heere had Jacob ook verloren kunnen laten gaan. Maar in zijn onbevattelijke liefde, in zijn vrijmachtig welbehagen, heeft hij Jacob van een kind des torens gemaakt tot een zoon der beloftenis. Laten we erop letten dat apostel Paulus dit onderwijs geeft aan Gods kinderen in Rome. Je moet het altijd wel in zijn verband zien. En de bedoeling van de apostel Paulus is hier niet om de verantwoordelijkheid van mensen weg te nemen. Want de hele schrift geeft ons niet de gelegenheid om de verantwoordelijkheid bij mensen weg te nemen. Maar wat Paulus hier wil doen is laten zien dat wat die gelovigen in Rome ten deel gevallen is, dat is enkel Gods vrijmachtig welbehagen. Daar hebben zij zelf niets aan gedaan. Dat is Gods eeuwige liefde. De kinderen der beloftenis, die worden voor het zaad gerekend. Dus samenvattend, Abraham heeft een natuurlijk zaad. Vandaag de dag zou je kunnen zeggen, dat zijn de kerkmensen. Die leven onder de bediening van het genadeverbond. Maar uit Abraham, daar zijn we volop mee bezig in de morgendiensten. Uit Abraham kwam het zaad. En aan wie is nu de belofte van het genadeverbond gedaan? Is de belofte van het genadeverbond gedaan aan al Abrahams nakomelingen? Nee, de belofte van het genadeverbond is gedaan aan het zaad van Abraham. Let wel, het zaad met een hoofdletter. Want er staat in Galaten 3 vers 16, nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. En dan zegt Paulus, hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, en dan zegt de apostel, dat zaad is Christus. gemeente, dat is een hele belangrijke. De beloften van het genadeverbond zijn aan Christus gedaan. En hoe kun je nu deel krijgen aan de belofte van het genadeverbond? Wel heel eenvoudig, door deel te krijgen aan Christus. In Christus is er ook een geestelijk zaad. Daar hebben we van gezongen uit de 22e psalm. En dat geestelijk zaad, dat deelt in de belofte. En van dat geestelijk zaad geldt ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben. Vergeving der zonde, vernieuwing van het leven en het eeuwige leven. Die worden voor het zaad gerekend, staat hier. Dat is voor Isaac ook niet vanzelfsprekend geweest. Dat is bij Isaac, net als bij Jacob, voortdurend door de weg van de onmogelijkheid gegaan. Isaac had ook geen zaad. En als hij het zaad niet had, dan zou hij ook niet in het zaad delen wat uit zijn zaad geboren zou worden. Bij Abraham heeft het 25 jaar geduurd. Bij Isaac heeft het 20 jaar geduurd. Dat is voor Isaac een zaak van het gebed geweest. Hij heeft met zijn huisvrouw dagelijks gebeden. Hij heeft het ook niet kunnen bekijken. En als zijn huisvrouw dan in verwachting raakt, dan is het ook oorlog in de buik van Rebekka. Oorlog tussen Jacob en Esau. Twee volken zijn in uw buik. Ze voelt het aan haar lichaam. Het gaat dwars door de strijd heen. En dat Isaac zalig geworden is, gemeente, dat is enkel Gods welbehagen. Kijk, de vraag kan zijn, gelden die beloften nou ook voor mij? En dat is een vraag die heel veel mensen bezighoudt. En dan zijn er dominees die zeggen, ja hoor, het geldt voor u allemaal. Je moet het alleen geloven. Maar dat zegt Paulus niet. Paulus zegt, ze gelden Christus. Hij is het hoofd van het genadeverbond. En de vraag moet niet zozeer zijn, gelden de beloften mij? Maar de vraag moet zijn, kent Christus mij? Ben ik in Christus, heb ik deel aan Christus? En zulke worden uit Christus getroost. Dat was de bedoeling van Petrus op de Pinksterdag. Hij zag daar die troosteloze mensen, 3000, die waren doorstoken in hun hart. En dan gaat hij zeggen, u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. Petrus mag zien dat aan die mensen waar de vruchten van de geest in zijn, die belofte toekomt. De belofte van het genadeverbond. En dan staat er zo mooi, die worden voor het zaad gerekend. Heb je weer dat woordje rekenen? Hadden we vanmorgen ook, weet u nog? Uit Genesis 15. De Heere rekende Abraham de gerechtigheid toe. En hier rekent de Heere de belofte toe aan het zaad van Abraham, het geestelijk zaad van Abraham, namelijk die in Christus zijn. En dat is zo mooi. Gerekend, er staat niet dat ze dat verdiend hebben. Nee, want ze hebben het helemaal niet verdiend. Isaac heeft het ook niet verdiend. Er staat niet dat ze... dat zij zichzelf daar altijd voor kunnen houden, voor het ware zaad van Abraham. Nee, zo vaak kunnen zij zich daar niet voor houden. Als er geen gemeenschap is met Christus, dan hebben ze geen zicht op de belofte. Want dat staat in onlosmakelijk verband met elkaar. Maar er staat dat God het hen toerekent. En die toerekening die ligt zo vast. En dat is wat vanmiddag in de doop getoond is. Dat Gods belofte aan Christus gedaan eeuwig vast is. Niet afhankelijk van het geloof van mensen. Niet afhankelijk van de daden van mensen. Maar door de Heere volvoerd naar zijn eeuwig welbehagen. Tot een troost van mensen. die zichzelf leren kennen als onverbijtelijk en onverdienstelijk. Het sacrament is ingesteld tot versterking van het geloof. Om te laten zien, kinderen des Heren, wat wij in Christus hebben. En wat hebben wij in Christus? Alles. Wat is dat rijk toegerekend? Dat in de toe-eigering, in de geloofsoefening, uw zaligheid steeds vaster mag komen te liggen. En iemand zegt, dominee, ik mis die troost. Ik ben alleen maar zo natuurlijk zaad, vrees ik. Wel, bent u dan net als Ismaël? Ismaël was onverschillig. Ismaël verhief zich boven Isaac. Ismaël was rechthebbend. Het was allemaal Ismaëls eigen schuld, hoor. Want hij is om eigen schuld verloren gegaan. Net als Esau om eigen schuld verloren is gegaan. En als u nu zegt, bij mij is alleen maar die natuurlijke band, dan hoop ik dat dat tot schuld mag worden. Want als dat echt tot schuld mag worden, dan kon het u nog wel eens meevallen. Omdat er een welbehagen is. Omdat er een verkiezing is. Daarom kan het nog voor mensen die zich ervoor 100% uitgezondigd hebben. En dan wordt dat genadeverbond zo rijk. Dan wordt de boodschap van dat verbond zo diep. Dan worden die beloften van dat verbond zo onuitsprekelijk. Dan vloeit het alles voort uit Christus. En nu gaat dat werk, dat gaat door. Maar tweeërlei zaad. Neem ons niet kwalijk, gemeente, als wij voortdurend separeren tussen een natuurlijk zaad en een geestelijk zaad. En er zijn mensen die nemen je dat kwalijk. En het is natuurlijk veel fijner als een dominee dat niet doet. Als een dominee zegt, het is voor jullie allemaal, je hoort er allemaal bij. Dat is een boodschap die gaat erin als koek. Maar dat is een boodschap die ga ik nooit brengen. Want dat is niet eerlijk. Niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods. Maar de kinderen der beloftenis, die worden voor het zaad gerekend. Amen.